Goedemiddag allemaal. Fijn jullie allemaal hier te zien. En weet je, dat bemoedigt mij zo als we met zo'n groep hier zitten. Ik zeg net tegen Johan achter me, toen hij achter me zat. Nou, zat hij achterin. Ik zeg, zou dit profetisch zijn? Dat al deze voelen stoelen in de toekomst allemaal vol worden met mensen die zoeken naar de Heer Jezus. Dat zou geweldig zijn. Dat was zomaar wat een opmerking die ik maakte. Ik zou graag met jullie willen gaan lezen. Een hoofdstuk uit de Bijbel, Zacharia 12. Dat is in het Oude Testament. Dat is een van de kleine profeten. En één na laatste Bijbelboek in het Oude Testament. Zacharia, hoofdstuk 12. De last, het woord van de Heere over Israël. De Heere spreekt, die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor alle volken. Allen die hem optillen zullen zich zeker diepe sneden toebrengen en al de volken van de aarde zullen tegen haar verzamelen. Op die dag, spreekt de Heer, zal ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen open houden en alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de Heere van de legermachten hun God. Op die dag zal ik de leiders van Juda maken als vuurbekken in een stapel hout, als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen ze al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven in Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda het eerste verlossen opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan die van Juda. Op die dag zal de Heer de inwoners van Jeruzalem beschermen. Die onder hen wankelt zal op de dag als David zijn en het huis van David zal zijn als goden, als de engel van de Heere voor hun ogen. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven als met een rouwklacht over een enig kind. En zij zullen over hem bitter klagen als men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn zoals de rouwklacht van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk, het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht en het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van Zimmi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Al de geslachten, elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. En op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Tot zover. We gaan in het bijzonder nadenken over vers 10. En vers 10 zegt het volgende. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven als met een rouwklacht over een enig kind. En zij zullen over hem bitter klagen als met een bitter klacht over een eerstgeborene. De titel voor de prediking van deze middag is deze, de toekomstige opwekking in Israël. Lieve broeders en zusters, Wij gaan vanmiddag nadenken met elkaar over het thema opwekking. De opwekking waar we met elkaar over gaan nadenken, die opwekking moet nog komen. Het is geen historie wat al gebeurd is, maar deze opwekking moet nog komen. Maar hoe weten wij dan dat die opwekking komt? Nou, dat weten we door profetie. Zacharia heeft geprofiteerd van de opwekking waar we het zo meteen over gaan hebben. En dat heeft hij ongeveer gedaan 520 voor Christus. 2500 jaar geleden is er al geprofiteerd van een opwekking die nog moet komen. Deze profetie, wat ik net voorgelezen heb, gaat over de periode aan het einde van de grote verdrukking. In het Oude Testament wordt de grote verdrukking vaak genoemd de dag des Heren. De grote verdrukking, zoals we dat ook heel goed kunnen lezen in Openbaring, is een periode van 7 jaar. De antichrist is dan de leider van de wereld samen met de valse profeet onder de inspiratie van de draak. En die periode van de grote verdrukking begint wanneer Israël het verbond tekent met de antichrist. De eerste 3,5 jaar van de grote verdrukking zal daar nog een relatieve vrede heersen. Maar wanneer de antichrist het verbond met Israël verbreekt, na 3,5 jaar, en zichzelf gaat verhogen in de derde tempel, in de tempel die nog gebouwd moet worden, in Jeruzalem, tot God. Ja, dan zal de aarde een tijd gaan beleven die met geen pen te beschrijven is. Zelfs Johannes die op Patmos in Openbaring 6 tot 18 dat beschreven heeft, die woorden kunnen niet uitdrukken. Want daar schrijft elke keer als. Als. Dat woord als wordt heel vaak gebruikt in het boek Openbaringen. Nou, wat gebeurt er dan in die laatste 3,5 jaar? Dan barsten daar de oordelen los over heel de wereld. Openbaringen, hoofdstuk 6 tot hoofdstuk 18 beschrijven de grote verdrukkingen, de oordelen die uitgestort worden, de schalen die leeggekiept worden, de verschrikkelijke hoeveelheid mensen die zullen sterven. De bomen, de planten, alles zal verwoest worden. Bij de ene de helft, bij de andere een derde. Daar gaan we vandaag niet. Maar heel de wereld staat in vuur en vlam. Omdat God zijn oordelen uitstort over deze aarde. De vrede is dan compleet weg. En het is echt een absoluut een verschrikkelijke tijd. Nog nooit is er zo'n periode over de aarde gekomen. Zelfs niet in de tijden dat God de wereld oordeelde ten dagen van Noach. En als daar die oordelen worden uitgerold één naar de ander, en over deze wereld, en ten volle in uitvoering worden gebracht, dan in deze donkere periode gebeurt er wat. Dan gaat God Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Er staat niet voor alle volken van de hele wereld. Er staat in voor alle volken rondom. Dus niet voor alle volken op deze aarde. Maar we weten welke volken er rondom Israël liggen. En we weten ook wat die volken allemaal geloven. En welke religie ze aanhangen. En dat is een religie die anti-christelijk is. Dus de islam. We gaan daar nou vandaag niet verder op in. Maar wat betekent het woord bedwelming? Bedwelming betekent dat je niet meer nuchter kan nadenken. Iemand die veel alcohol drinkt en dronken wordt, die is bedwelmd. Die kan niet meer nuchter nadenken. Iemand die drugs gebruikt, die kan niet meer nuchter nadenken. Die is bedwelmd. Die kan geen goede beslissingen maken. Maar meestal alleen maar verkeerde beslissingen. Nou, dat is wat er dus gebeurde. Dus als daar de leiders kijken naar Jeruzalem, dan worden ze bedwelmd. Dan kunnen ze daar niet meer nuchter naar kijken. Dan kunnen ze alleen maar verkeerde beslissingen nemen. En wat zie je gebeuren? Die leiders worden zo bedwelmd, of door haat, of door angst, of door overmoed. Ik weet niet wat precies deze bedwelming bewerkt in de harten van deze leiders. Maar één ding staat erop. Deze leiders en deze volken trekken op naar Israël om het te belegeren. Juda, Jeruzalem. Ze willen het innemen. Het is een bedwelming die God zelf creëert. Oftewel, wat ik daarmee wil zeggen is, die God toestaat om de volken te oordelen. Dus die volken rondom, die kijken naar Jeruzalem en die worden zo boos, want die tijden zal het antisemitisme zal zijn hoogtepunt bereiken. Israël zal in die tijd overal de schuld van krijgen. En Israël zal in die tijd diep gehaat worden door de volken. En ik geloof dat het haat die die tijd zal zijn nog dieper is als ten tijde van de Holocaust. 1940, 1945. Om verschillende redenen zullen die volken optrekken. Door haat, door jaloezie, door het verlangen naar de rijkdommen van Israël of wat dan ook. Maar dan gebeurt er een groot wonder. Als daar die volken optrekken, hun harten vervuld met haat, met jaloezie of belust van geld of wat dan ook. Om de rijkdommen van Israël te stelen. Wat er ook in hun hart op dat moment is. Waarom ze die beslissing ook maken. Gaan ze naar Jeruzalem toe. En dan staat er zo heel duidelijk. En ieder die Israël probeert aan te vallen. Ieder die een raket durft te sturen. Die zal zich vertillen aan de steen Jeruzalem. Die zal zich vertillen aan dit Jeruzalem. Paarden worden schichtig. Nou, en één ding. Als men daar letterlijk met paarden komt, dan zal die paarden ook echt schichtig worden. Oftewel, die zullen niet meer te berijden zijn. Als ze met andere materialen kunnen komen, zeggen sommige mensen, dan zal er allemaal technische problemen ontstaan. En zullen die oorlogsmateriaal zal niet bruikbaar zijn. Mensen zullen krankzinnig worden. Oftewel, ze zullen helemaal gek worden in hun bovenkamer. Compleet psychisch gestoord zullen ze worden. Ze zullen allemaal psychische problemen zullen daar ontstaan. En ze zullen misschien gewoon psychisch krankzinnig worden van angst. Veel mensen die psychische problemen hebben worstelen met angst. Nou, dat zal daar gebeuren. Dus dan komen daar al die soldaten aan om Jeruzalem in te nemen. En dan komen ze daar en dan voelen ze zich goed, maar dan komen ze in de buurt van Jeruzalem, komen ze in Juda. En dan worden ze krankzinnig in hun bovenkamer. Dat is wat het woord van God hier zegt. Maar Israël en zijn leiders, die krijgen op dat moment de geest van wijsheid en doortastendheid. Vers 6 zegt het zo, en op die dag zal ik de leiders van Juda maken als vuurbekken. In een stapel hout als een brandende fakkel in een graanschoof. En rechts en links zullen zij al de volken rondom verpletteren. Dus die volken zullen verpletterd worden. Omdat vers 7 zegt, de Heere zal de tenten van Juda tot een eerst verlossen. Opdat de luister van het huis van David en het luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zal zijn dan Juda. Dus eerst zal Juda verlost worden en daarna Jeruzalem van deze belegering. Nou, in deze donkere tijd, deze uitzichtloze tijd, En pas hebben we zuster Greta hier nog op de stoel gehad die verteld heeft. Haar oorlogsherinneringen verteld van 1940, 1945. De trauma's die daar zijn ontstaan in die oorlog. Wegen en hoe uitzichtloos deze tijd ook is. Toen ze vertelde dat ze tulpenbollen moesten eten en krokusbollen. Om in leven te kunnen blijven. En welke verschrikkelijke dingen in de oorlog zijn gebeurd. 22 miljoen mensen in totaal. Waaronder 6 miljoen Joden overleden. Door oorlogsgeweld. Een uitzichtloze tijd 1940, 1945. Maar deze tijd zal nog uitzichtlozer zijn. Die tijd die zo uitzichtbare tijd is. Wanneer die antichrist regeert. Wanneer die rondgaat als een briesende leeuw. Wanneer de oordelen over de aarde komen omdat God zijn oordelen uitkiept. Omdat de mensheid de Zoon niet aanvaard heeft. Omdat de mensheid Christus niet heeft aanvaard als zijn zaligmaker, maar hem afgewezen heeft. Wanneer Israël in oorlog is. Wanneer niemand meer weet wat ze moeten doen. Vandaag kunnen we zeggen, ja, er is vrede. Het zal niet zo zijn als vandaag de dag. Die tijd is anders. Dan, in het meest diepe en het donkere van die tijd. Aan het einde van de grote verdrukking begint de opwekking. Begint er een opwekking. Een opwekking die zijn weerga en invloed niet kent. Een opwekking die een millennium lang zal aanwezig zal zijn, zal heersen. Die een totale omslag komt te brengen in deze wereld. En maar deze opwekking begint, en daar staat zo mooi in vers 10. Die begint met de uitstorting van de geest der genade. En daarna met de geest der gebeden. Oftewel, wat ik wil dan maar zeggen. God neemt het als eerste het initiatief in deze tijd van nood om Israël genade te gaan geven. Want deze opwekking begint niet in Rusland, begint niet in Nederland, begint niet in Amerika, begint niet in Zuid-Afrika. Maar deze opwekking begint bij het huis van David in Jeruzalem. Want deze groep mensen, die krijgen van God de geest van genade om te kunnen bidden. En daarom, na de genade, krijgen ze de geest de gebeden om te kunnen bidden. En wat zie je dan? Deze mannen en vrouwen gaan roepen. En die gaan roepen om verlossing bij de Here. En op het moment dat ze beginnen te roepen, ontdekken deze mannen en vrouwen wat. Er gebeurt iets in de geestelijke wereld. Hun ogen gaan open. De duistere, donkere zonnebril die valt af. Bij wijze van spreken, maar hun ogen gaan open. En ze zien iets wat ze niet eerst hebben gezien. En zij zullen zien, ze zullen mij zien. En wie is mij? Dat is de Messias. Dat is Christus Jezus. Dat is de Zoon van God. En dan zullen ze die zien. En dan zien ze. En dan beginnen ze te trillen over hun hele lichaam heen. Hun hart, alles. Dan komt in beroering. En wat zien ze dan? Dan zien ze littekens bij de Messias. Dan zien zij degene die ze doorstoken hebben. Johannes 19 vers 37 zegt. Zij zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. En dan de reactie. Als ze niks kunnen uitbrengen, maar als ze op een moment kunnen komen om wat uit te kunnen brengen. Een enig geluid. Dan begint men bitter te huilen. Tranen van diepe verdriet. Zo'n diep verdriet dat met geen pen is te beschrijven. Wat ik ook niet naar jullie kan uiten. Ik zou niet weten hoe diep dat moet gaan, maar het wordt beschreven als een rouwverdriet. Het verdriet dat je je enige kind zal verliezen. En als u kennis hebt aan het verliezen van een kind, dan zou u denk ik maar iets kunnen begrijpen van de diepe droefheid die zal heersen daar in Israël. Het is verschrikkelijk om een kind te verliezen. Dat draag je heel je leven mee met een diepe pijn. Maar die rouw is als van een enig kind. Van een eerstgeborene. En ik denk dat het twee meningen heeft. Eén, in een natuurlijke is het verdrietig en zeer pijnlijk om een enig kind, een eerstgeborene, te verliezen. Maar ik geloof niet alleen dat die waarde achter deze tekst zit. Maar Jezus Christus wordt ook genoemd de enige geboren, de eerstgeborene. Het enige kind van de Vader. Dus even, ze gaan huilen om Jezus. En dan komt er een klacht. Niet een klacht, niet een klagen van verwijt. Het is de schuld van die dat wij Jezus nooit hebben ontmoet. Nee, die klacht bedoelen we niet. Dat verwijt niet. Maar er komt een innerlijke, diepe overtuiging bij het volk van Israël. Van zonde. En erkenning. En dan gaan ze roepen, Heere, vergeef het ons. Ze beginnen hun zonde te belijden. Want hun Messias hebben zij doorstoken. In deze tijd. In deze tijd. Dat zijn de eerste kenmerken van opwekking. Niet glorie, halleluja. Niet prijs de Heer. Maar de eerste kenmerken van opwekking zijn een diep huilen over de zonde wat ze de zoon hebben aangedaan. Dat is wat er gebeurt. Bij opwekking openbaart Christus zich. En nu ga ik een poosje een zijstapje maken om zo meteen terug te komen. En de bedoeling is van dit zijstapje wat ik nu ga maken, is om de focus te verscherpen op het woord van God. Toekomstige profetie is heel gevoelig voor speculatie. Op het moment dat je aannames maakt als prediker, en als die aannames die je dan maakt over wordt genomen door de massa als waarheid, dan zal dat later een dogma worden. Kijk maar naar de Dordtse leerregels. Kijk maar naar vele geschriften die door de jaren heen zijn ontstaan. Die bedoeld waren om het woord van God te ondersteunen. Die hebben het schrift overtreden door dogma's. Op dit moment ben ik in gesprek met een man die worstelt met de uitverkiezingen en met de vrije wil der genade en noem alles maar op. Maar ze zijn belangrijker als de schrift geworden, deze dogma's. Maar in de Gods ogen zijn het helemaal geen dogma's. Maar daar zit een gevaar in. Kijk, waar zit het gevaar? Waar zit het gevaar? Het gebeurt op dit moment, het gevaar zit in het volgende. De aanname gaat de schrift bevestigen. De historie bevestigt de schrift. Daar zit het grote gevaar. Maar het moet juist andersom zijn. De schrift moet de aanname bevestigen. Oftewel, de schrift moet de historie bevestigen, niet andersom. En ik ga dat uitleggen met 4 voorbeelden. Afgelopen donderdag hadden wij met elkaar themaavond over de verbonden. En er was een gast in ons midden. En hij gaf zijn zienswijze op vers 10. En het was niet helemaal de plek om daarop te reageren. En ik was er ook niet op voorbereid. Maar zijn reden was over het doorstoken hebben van de Joden, dat de Joden het dan zou zien. Nou, hij zei dus het volgende. De reden dat de Joden Jezus de Messias niet herkenden, of herkenden, dat was de schuld van ons christenen. Want wij, christenen, hebben van Jezus een wit, blanke, blauwogende Jezus van gemaakt. Totaal onherkenbaar voor de Joden. Een soort katholieke priester. Een heilige. En daarom moest God de ogen van de Joden opnieuw openen. Dat was zijn zienswijze. Ik heb er niet op gereageerd. Dat heb ik bewust gedaan. Maar dit is misschien een hele logische verklaring. Zeker als je kennis hebt wat de christenen in het verleden de Joden hebben aangedaan. Als je bijvoorbeeld het boek van dokter Michael L. Brown hebt gelezen, dan schrik je wat de inquisitie en wat de christenen onder de kruistochten de Joden hebben aangedaan. En daar word je enorm verdrietig van. Maar deze verklaring passeert de toets van de schrift niet. Nergens in de schrift vind je deze verklaring. Nergens lees je in de schrift dat het de schuld van de christenen was dat er een bedekking is gekomen over de Joden. Nergens lees je dat de gemeente van Christus het zo zou doen dat ze er een witte Messias van zouden maken. Dat lezen we nergens in de schrift. En daarom vooral rondom Israël. En profetie is er heel veel inlegkunde. En daarom moeten we gewaarschuwd zijn als we dingen tot ons nemen, want we moeten alles toetsen aan het woord van God. En waarom ik er iets dieper op inga, het is een last voor me, is omdat het ook gewoon op dit moment gewoon de zaak is in Nederland. Kijk, wat zegt de Heer? Wat zegt de schrift over bedekking? Nou, als we bijvoorbeeld lezen in Jesaja, want daar profiteert de Heer. Ik ga dat jullie voorlezen. En het eerste voorbeeld doe ik even uitgebreid, omdat wij er in het openbaar afgelopen donderdag ook mee geconfronteerd zijn, zal ik er ook nu in het openbaar op reageren, omdat ik me er nu op voorbereid heb. Maar er staat in vers 9 van Jesaja 6, toen zei hij, dat is God, ga en zeg tegen dit volk, luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet en stop hun oren toe en sluit hun ogen. Anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren en zal hij hen genezen. Oftewel, hier profeteert Jesaja het volgende over het volk Israël. Dat het volgende moet gaan van gebeuren. Dat ze wel zien, maar niet zien. Dat ze horen en wel niet horen. Want ze zouden eens tot bekering kunnen komen. Maak het hart van het volk vet en sluit hun oren toe en sluit hun ogen. Nou, dat is een bedekking. Als je de ogen dicht doet, dan zie je niks meer. Nou, Jezus zelf zegt in Matteüs 13, vers 13. Misschien goed om deze tekst ook op te schrijven. Die zegt daar tegen de Joden, daarom spreek ik tot hen door gelijkenis, omdat zij niet zien en ook al zien zij niet horen en ook al horen zij het ook niet begrijpen. En in hen wordt het woord van Jesaja vervuld die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. En Jezus zegt het in Johannes hoofdstuk 9 nogmaals. Vers 39. En Jezus zei, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden en die zien, blind zouden worden. Jezus zegt daar tegen de discipelen eigenlijk, of tegen, door de hele schrift, er zijn meerdere teksten die ik aan kan halen, zegt hij continu tegen de fariseeën. De fariseeën wisten. De fariseeën wisten dat Jezus de Messias was. Aan alles. Er zijn 300 profetieën vervuld. Ten tijde dat Jezus rondwandelde op aarde. En dat wordt ook duidelijk. Maar ze zeggen tegen Jezus, en dan zie je ook een breuk komen met het volk Israël. Zeg Jezus, ze noemen Jezus dat hij dus de mensen beter maakt, dat hij dat doet onder leiding van Beëzebul. Dus onder leiding van Satan. En Jezus confronteert hun ermee. Dit is wat Jesaja over jullie geprofeteerd hebben. Als ze zich toen bekeerd hadden, dan had het koninkrijk al opgericht geweest. Maar de fariseeën, de leiders van het volk, de schriftgeleerden, wilden de Messias niet aanvaarden. En daar zit een heel groot geheimnis achter. Nou, en Paulus erkent dat. Dat die bedekking gedeeltelijk nog ligt op het volk van God. Romeinen 11. Vers 25. En 32. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Opdat u niet wijs zou zijn in uw eigen oog. Dat er voor een deel een verharding over Israël is gekomen. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En dan staat er in vers 32. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten. Om zich over allen te ontfermen. Broeders en zusters. Dit is een enorm groot geheimenis. En ik sta hier eigenlijk op trillende benen. Onbegrijpelijk. Dat God heeft dit ertoe gelaten over het volk Israël. Totdat de volheid van de heiden is binnengegaan. Er zit hier zo'n diep geheimenis in. Waar ik de grote waarde niet volkomen van weet. Waar ik misschien mij met elkaar... Maar een klein deel kunnen begrijpen. Dat deze gedeeltelijke bedekking is onze zaligheid geworden. Daar kan ik nou niet dieper op ingaan. Maar dit is wel de realiteit van de schrift. Want 2 Korinthe 3 zegt. Ja, tot op heden ligt er wanneer Mozes gelezen wordt een bedekking op hun hart. Maar wanneer ze zich tot de Heere bekeerden, wordt de bedekking weggenomen. Nu is de geest en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dat zag je ook. Toen Petrus ging spreken op de Pinksterdag. En ieder die zich tot bekeerde tot God, daar werd de bedekking van weggenomen. Eerst de Jood, daarna de Heiden. Maar ieder die zich bekeerde van die dag, daar werd de bedekking weggenomen. En de gast die deze zienswijze in ons midden deelde, is geen Bijbelse zienswijze. Want God heeft zelf de bedekking erop gelegd. Dat hebben wij christenen niet gedaan. Wij christenen hebben ons wel niet goed gedragen in het verleden, de kerken. Maar gelukkig zijn er ook vele christenen geweest in de tijden van de Tweede Wereldoorlog die hun leven hebben moeten bekopen. Omdat ze Joden in huis hebben opgevangen. Dus... Ik wil hier geen discussie gaan plaatsen, maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat er als het gaat over profetie heel veel redenwijsheid is. En heel veel boekenwijsheid. En op het moment dat ik vele mensen al die wijsheid hoor spreken, dan zie ik ook al die boeken die ik door de jaren heen gelezen heb. En heel veel napraatwijsheid. Maar geen schriftelijke wijsheid. De schrift moet zulke wijsheden toetsen. En als de schrift... Dat toetst, als dat door de toetsing van de schrift heen komt, dan mogen we het aanvaarden als waarheid. Nou, dat is ook nog een andere gedachte. Wij zouden dus niet meer als christenen de Joden mogen vertellen, het evangelie mogen uitleggen. Dat is ook zo'n reactiewijsheid noem ik dat. Waar komt dat dan vandaan? Nou, dat komt vandaan omdat gelukkig inmiddels de kennis bekend is geworden en dat we daar ook vergeving voor mogen vragen. Er zijn heel veel verschillende initiatieven waar dat gebeurt, individuele initiatieven, collectieve initiatieven. Maar er is steeds meer kennis bekend dat er zoveel Joden uitgemoord zijn in de naam van de God van de christenheid. En dat is verschrikkelijk. Dat is absoluut verschrikkelijk. En daar wil ik ook niks van afdoen. En vele Joodse mensen die zijn enorm beschadigd door wat de christenen hen hebben aangedaan. Maar nergens lezen wij in de schrift dat gemeente van Christus, als jullie de Joden wat aandoen, mogen jullie het evangelie niet meer aan ze verkondigen. Het woord van God is niet opgehouden vandaag de dag. En als je ooit de mogelijkheid hebt om een Jood vergeving te vragen wat je gedaan hebt, doet het. Het zal genezing brengen, want waar vergeving is, daar zal genezing zijn. Maar onthoud één ding. De discipelen kregen van de Heer Jezus de volgende opdracht. Matteüs 28 vers 19. Daar staat dat ze uit moesten gaan naar alle volken om hen dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En ze moesten beginnen in Jeruzalem. En in Juda. Daar moesten ze het evangelie verkondigen. En ze moesten dat doen in Samaria. En ze moesten dan in alle volken van over heel de wereld. En er staat, die opdracht is gegeven aan de discipelen en aan de discipelen ook aan heel de gemeente. En dat wordt nou onder ons genoemd als de grote opdracht. Efeziërs 2 vers 14 zegt onder andere dat de scheidingsmuur tussen Jood en Heiden is weggenomen. Dat er geen scheiding meer is. Dus op het moment dat er een Jood tot geloof komt, wordt hij onderdeel van de gemeente van Christus, het lichaam van Christus. Op het moment dat er een Heiden tot geloof komt, wordt hij onderdeel. Dus je bent geen Heiden meer en je bent geen Jood meer. Maar je bent zijn alle zonen van God, zegt Galaten 3. Alle. Dus die scheidingsmuur is er niet. De gemeente van Christus heeft een hele bijzondere bediening. Er staat zelfs in Galaten 3 vers 28. Het maakt niet uit of je Jood bent. Het maakt niet uit of je Griek bent. Het maakt niet uit of je vrij bent. Of je een slaaf bent. En weet je wat er nog meer staat? Het maakt zelfs niet uit of je een man bent of een vrouw bent. Maar we zijn alle zonen van God. In Christus Jezus. Dat de gemeente is een heel bijzonder organisme in het heilsplan van God. En de gemeente heeft de volgende opdracht gekregen. Wij als gemeente van Christus, of je nou een Jood bent of een heiden bent van oorsprong, in Christus ben je het niet meer. De gemeente van Christus heeft de volgende opdracht. Om de Joden tot jaloersheid te verwekken. Romeinen 10 en 11. Om te bidden voor de Joden. Psalm 122 vers 6. Bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ik weet, ik deed dat in Haringsveld. Meerdere malen heb ik dat in de gemeente gedaan. En toen werd Jacco Ronnaar aangesproken. Door een oudere broeder in de gemeente. Die een poosje bij ons heeft meegedraaid. Die zegt, ja, je moet er helemaal niet voor bidden voor de vrede van Jeruzalem. Want ja, wij worden de vrede van Jeruzalem wordt hersteld na de opname. Ja, en wij leven voor de opname. Dus daar moet je niet meer voor bidden. Ja, dat is natuurlijk ook dwaas. Want als de gebeden opstijgen naar God, dan komen ze in de eeuwigheid waar geen tijd is. Dus als ik al lang aan het hemelen ben bij de Heer, als ik al hem mag ontmoeten, dan liggen mijn gebeden daar nog. En van al die andere gelovigen die daar gebeden hebben, die liggen daar te wachten totdat de vervulling plaats kan vinden. Er is geen tijd in de hemel. Dus daarom kunnen ook gebeden van mijn opa en oma, die al lang bij de Heer zijn, nog steeds vervuld worden vandaag. Ook in mijn leven en in de kinderen. Mijn kinderen, ook misschien in het kleine vruchtje wat Judith nu draagt. Hè? Weet jullie het allemaal inmiddels nu? Dus we moeten bidden voor Israël. De schrift onderwijst ons dat wij Israël moeten zegenen. En de schrift onderwijst ons nog steeds dat we het evangelie moeten verkondigen. En God heeft nergens gezegd, nou als Jeruzalem inmiddels het evangelie is verkondigd en het is 70 na Christus, moet je stoppen. Heb God nergens gezegd. God heeft gezegd dat we Jeruzalem het evangelie moeten verkondigen. En in Juda. En in Samaria. En overal in alle volken. En daar hoort Jood en Heiden bij. Dat is het woord van God. Dus degene die dit vertellen, die is een soort reactiewijsheid. Dat doorstaat de toets van de schrift niet. Dat is niet uit God. En misschien, Judith zei tegen mij, het niet opgewonden raken, want dan ga je soms een beetje bulderen. Dus dat is niet de bedoeling. Dus ik wil een beetje terug. Maar daar wordt mijn hart verdrietig van. Want de autoriteit van Gods woord wordt aangetast. En dat doet mij zo verschrikkelijk veel pijn. Wat is de waarde van Gods woord nog in deze tijd? Nou, afgelopen donderdag kwam er nog één ding te sprake. Er staat bijvoorbeeld in Zacharia 13, vers 8... En het zal gebeuren, spreekt de Heer, dat in heel het land 2/3 ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven en de derde ervan zal overblijven. En ik zal het derde deel in het vuur brengen en het louteren zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven zoals men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heer is mijn God. Nou, de gast vertelde ons. Hij zegt, deze vervulling is al gebeurd. Ten tijde van de Holocaust. En hij noemde een aantal datums op waarin Joden vermoord zijn. En als je dat dan hoort, dan schreeuwt je hart. Hoe is het mogelijk? Maar dit is een eindtijdsprofetie. Dit hoofdstuk staat tussen hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14 hier. Maar hoofdstuk 12, 13 en 14 is een soort van een eenheid. Het gaat over de komst van de Messias. Het gaat over de complete voorzegging van de opwekking die aanstaande is. En het wordt hier gesproken in vers 8 over dat in heel het land. Nou, het gaat hier dus over Duitsland. Gaat het hier over Rusland, waar heel veel Russische Joden wonen? Nee, het gaat hier over Israël. Het gaat hier over Juda. Het gaat hier over Jeruzalem. Dus als deze profetie al in vervulling zou zijn gegaan, dan zou het al gebeurd moeten zijn, 70 voor Christus, of het zou moeten gebeurd zijn na 1948. En in die tussentijd niet, want in die tussentijd is daar de diaspora. En dat kan niet. Want het gaat over het land Israël. En in die tijd was Israël geen staat. Pas sinds 1948 is Israël een staat. Dus je kan dan sinds die tijd weer spreken over de staat Israël. Over het land. Eerder niet. Er kunnen enorm veel moorden zijn gebeurd. En vermoordingen en genocides in Israël. Maar voor 1948, maar toen was Israël nog geen staat Israël. En met sidder en beven, als ik hierover nadenk, zegt de toetssteen, de schrift, dat deze profetie nog niet in vervulling is gegaan. En dan scheurt toch je hart. Dan denk je bij jezelf, Heer, nog meer. Moet deze mensen nog meer overkomen dan al overkomen is? Dus ik zeg dit met totale bezorgdheid en voorzichtigheid. Want wie ben ik? Maar we moeten dan alle tijden de schrift gehoorzaam zijn. En ook deze moeilijke punten niet uit de weg gaan. Want dit is wel de schrift die spreekt. Dat is de waarheid. En ik zou nu kunnen gaan speculeren. Ik kan zeggen van nou, die mensen die vermoord worden, die twee derde, die ons al omkomen. Ja, dat zijn misschien wel de Joden die de antichrist nagevolgd hebben. Of ik zou ook kunnen zeggen, dit zijn misschien de beambten die de antichrist heeft meegenomen naar Israël. Allemaal speculatie, het staat niet in de schrift, dus laten we het ook niet zeggen. Laten we dat terugleggen bij de Here. En laten we voor dit volk bidden. Want ze gaan nog een hele zware tijd tegemoet. Maar je kan niet zeggen, omdat je een reactie in je hart hebt van, ja, dit moet al vervuld zijn geweest. Dat kan niet. En dit punt dus wil ik maken. Geloof al die redeneringen die er verkondigd worden niet. Want ik begin zo langzamerhand. Een nieuwe vervangingstheologie begint er ontstaan. De kerk heeft Israël vervangen voor de kerk. Absoluut fout. Israël is vandaag nog steeds het volk van God. Ze zijn nog steeds de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. En wie zijn wij dan om dat te interpreteren als zijnde de kerk? Maar ten tweede, Israël zijn bediening is afgenomen en die is gegeven aan de gemeente van Christus. En die bediening is om het getuigenis te zijn van God. Maar er zijn steeds meer zie ik een beweging gaande dat ze Israël weer opnieuw die bediening wil geven. Maar die bediening om het getuigenis van God te zijn is de gemeente. Die hebben wij. Pas als de opname daar is, dan krijgt Israël die bediening weer. En het lijkt nou dat er steeds meer vervanging toepast, dat Israël die bediening al heeft. Maar dat is niet waar. Want Israël, de bedekking rust nog op hen en ze moeten nog verlost worden. Daarom moeten we bidden dat ze verlost worden van die bedekking. En mogen we bidden, Heer, haal ons op, laat de heidenen het volk voor. Ja, laat deze probleem op deze wereld stoppen. Er zijn zoveel gebeden die we kunnen bidden. Maar wat ik zo bang van ben, van al die redeneringen, dat ik heb vele boeken gelezen en ik sta in contact met Messias beleidende Joden. Ik sta in contact met mensen die dicht bij het vuur staan. Maar door al die redeneringen verliest de schrift zijn autoriteit. Het gaat er in dit woord over. Christus wordt verschoven naar rechts of naar links. Maar het gaat nog steeds over. Israël is daar om Christus. De gemeente is hier om Christus. Het draait in alles om Christus. En dat moeten we niet vergeten. En de boze zal proberen ons allerlei dingen te laten geloven om ruis te brengen. Want mensen die Israël meer centraal zetten, of die de kerk meer centraal zetten, of de Dordtse leerregel centraal zetten, of de kinderdoop centraal zetten, of het evangelische geweldig zingen centraal zetten, die zullen de liefde van Christus in hun hart, die zal doven. Het draait in om de eenvoud die er is in Christus. Daar draait het om. Israël is er voor Christus. Colossenzen 1, vers 15, 16 en 17. Israël is daar ten dienste van Christus. En laat de schrift, alsjeblieft, laat de autoriteit van de schrift alsjeblieft centraal blijven staan. En laat dat de toetssteen zijn voor de profetieën. En als daar, als ik je dingen heb aangenoemd en die zijn in je hart, die hebben post gevat in je hart, die ik net anders vanuit de schrift heb onderwezen, dat geen gedachten zijn die de schrift kan aanvaarden. Bijvoorbeeld reactiewijsheid, die woorden die genoemd, of boeken of napraatwijsheid, of de wijsheid van de reden, dan wil ik je oproepen om je vandaag te bekeren daarvan. Dat los te laten, dat weg te brengen bij het kruis. En te focussen van: Heere, openbaar mij. En ik spreek uit eigen ervaring. Ik loop nu 20 jaar mee op het kerkelijk vlak. En ik heb zoveel boeken gelezen. En ik heb zoveel gewoon ingedronken. Waar ik nu afstand van moet doen. Omdat het de toets van de schrift niet doorstaat. Omdat ik merkte dat het de autoriteit van de schrift in mijn binnenste teniet deed. Maar ik wil terug naar het onderwerp opwekking. Zo donker is het nog nooit geweest. Op de aarde ten tijde als deze bijzondere opwekking begint. En daarom mogen we nooit... Ik kom uit de gemeente voordat ik in de schaapskooi zei. Die zei Edward tegen mij, een van die oudsters. Hij zegt, je moet nooit meer rekenen op een opwekking. We zijn onderweg naar de eindtijd. Het wordt alleen maar drama, er komen alleen maar oordelen. En het zal, als ik een nachtkaarsje zal het uitgaan, we zullen opgenomen worden. En die paar die er nog over zijn, met de doden die in Christus ontslapen zijn, die zullen opgenomen worden. We zijn heerlijk bij de Heer zijn, we zijn lekker escaped. Van de grote verdrukking, dat zijn wel mijn woorden wat ik nu zeg, escaped. Maar oftewel, wat ik daarmee wil aangeven, hij zegt, er komt nooit meer een opwekking. Broeders en zusters, hoe donker het ook is. Deze profetie geeft ons hoop. Verlies nooit de hoop op opwekking. Verlies dat nooit. Want de les van vandaag is, de les van 2019 is, wat leert dit ons? Nou, we zien een patroon. En het patroon wat wij zien is dat de geest der genade wordt uitgestort. Nou, dat kan ook vandaag. Als u morgen op de bidstand uw knieën buigt, dan kan God die geest van de genade uitstorten om te bidden. En hij kan tegelijkertijd de geest van het gebed uitstorten. Zodat er wat gaat gebeuren. Want op het moment dat die geest van gebed wordt uitgestort, wat wordt er dan zichtbaar? Want dat gebeurt hier. Ze zien hem die ze doorstoken hebben. Nou, voor de Joden is dat een geweldige openbaring. En er zal een grote zegen zijn dan als dit in echt, dat deze profetie vervuld wordt. Maar de volvervulling kan u ook vandaag in uw leven ervaren. Want op het moment dat je begint te bidden, zal Christus zich aan jou openbaren. Dan gaat hij zich aan jou laten zien. Dan gaat het deksel eraf. Als je je bekeert tot de Here, dan openbaart Christus je zich aan jou. Niet opwekking moet het centrum zijn waar je op gericht zijn, maar Christus moet het centrum zijn waar je op gericht moet zijn. Opwekking is daar ten dienste van Christus. Nou, en ik zal het eerst zeggen wat er gaat gebeuren. Op het moment dat Christus zich in jou openbaart. Is het gelijk halleluja, prijs de Heer? Ik verwacht eigenlijk dat niet. Ik verwacht het volgende. Ik verwacht overtuiging van zonde in je leven. Ik verwacht berouw. Tranen. Ik verwacht erkenning. Ik verwacht een roepen om vergeving. Reiniging. Herstel. Maar eerst een roepen tot God om vergeving. En broeders en zusters, ik verlang naar herleving. Ik verlang dat mijn hart weer vers is. Ik verlang er zo naar. Want ik moet erkennen dat er een geest heerst in Nederland. Een geest heerst overal. Dat effect heeft op mijn hart. Ik merk dat mijn hart elke dag wordt aangevallen om lauw te worden. Ik merk dat elke dag mijn hart wordt aangevallen om het zo, een omhulsel van eelt daar te brengen. Zodat ik die zachte stem van de geest moeilijk kan verstaan. Ik ervaar in mijn binnen dat het elke dag een strijd is om in die zachte aanwezigheid van hem te zijn. Ik ervaar regelmatig dat ik veroordeeld word in mijn hoofd, dat ik te weinig gebeden heb. Dat ik te weinig bij de Heer ben geweest door de drukte. Want op dit moment, broeders en zusters, is er een strijd gaande om ons, de eenheid, de gemeenschap met Christus te roven. Dat is wat er gaande is. En ik heb er elke dag mee te strijden. Maar u ook. Dat kan niet anders. Hier zitten mensen die te strijden hebben met lauwheid. Hier zitten mensen op dit moment die te strijden hebben met eelt om hun hart. Dat ze niet meer bewogen worden als ze mensen verloren zien gaan. Dat ze niet meer schrikken als daar allerlei vormen van genderideologie gewoon ons als een tsunami betovert. Ik verlang zo naar opwekking. Ik verlang dat de Heer morgen opnieuw of vandaag de geest der genade en de gebeden zal uitstorten. En dan, als daar dat roep is, en ik mag dat gelukkig individueel dagelijks ervaren, en u ook, omdat u de geest van God hebt ontvangen, op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David. En voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dus, op het moment, als Christus zich openbaart, zullen wij overtuigd worden in onze binnenste van de zonde. En op dit moment overtuigt de Heer ook sommigen van jullie over zonde. Jullie worden op dit moment ook overtuigd over zonde. Want Gods woord zegt dat. Als je Christus ziet, dan is dat het effect. Aanvaar je de berouw in je hart? Wil je het erkennen? Roep dan. Dan zal God u niet afwijzen. Zegt hij niet tegen je, hup, jij moet naar de hel. Jij moet voor eeuwig verloren gaan. Nee, weet je wat hij dan doet? Dan opent hij een bron. Tegen de ongerechtigheid en tegen de zonde. En weet hij wie die bron is? Dat is Jezus zelf. Dat is Jezus. Dat is Christus. Dat is de Zoon zelf. Die jou reinigt van al jouw zonden. Jou reinigt. Van al jouw lauwheid. En ik ga afronden met een verhaal. In 2011 gingen bij mij in mijn bedrijf een aantal dingen fout. En ik heb toestemming om dit te vertellen, by the way. Maar het is wel gevoelig. Maar ik mag het vertellen. En ik begreep het niet. En ik bad, ik ging op mijn knieën. Ik zeg, Heere, wat is hier aan de hand? Ik zeg, is er zonde in ons bedrijf? Wilt u dat openbaren? En de Heere openbaarde in mijn eigen leven twee dingen die ik moest opruimen. Maar een maand later kwam mijn compagnon. Hij zei, Edward, ik wil met je praten. En hij had zo'n nood om met mij te praten, dus wij naar een restaurantje toe. Hij zegt, Edward, ik wandel er niet recht met God. Hij zegt, ik ben erachter gekomen dat mijn enige dochter die ik heb, mijn dochter niet is. Ze is nou 10 of 11 jaar oud. Oh. En ik ben teruggetreden als spreker in de gemeente en als oudste. En ik wil je vergeving vragen. Oh. Was het na glorie, halleluja? Nee. Op dat moment begon God deze man te louteren. Hij raakte zijn vrouw kwijt, want die wandelde ook niet recht. Die had hem vele malen bedrogen. En die ging bij hem weg, die nam al zijn geld mee. Zijn dochter moest mee. Hij moest in een heel klein ruimte leven voor 1,5 jaar. En de Heer begon deze man te reinigen. De Heer begon deze man te louteren. En ik heb deze man, op een deur belde hem op, hij zei, Edward, ik trek er niet meer. Hij zegt, ik ben failliet in Engeland. Het enige wat me veilig gesteld is het bedrijf in Nederland. Hij zegt, ik geef het wel terug aan je en het hoeft voor mij allemaal niet meer. Toen bad ik, zeg, Heer, wat moet ik doen? Het is voor mijn zaak een van mijn meest belangrijke zakelijke beslissingen die ik ooit genomen heb. En er was eigenlijk nog één persoon in zijn leven die om hem heen stond. En dat was ik. Dan zei de Heer tegen mij, neem zelf de leiding over, maar laat hem zijn aandelen houden. En toen heb ik hem dat verteld. Al kort daarna heeft hij tegen de Heer gezegd, Heer, ik geef alles terug aan u. Alles, mijn huis, alles, ik stop mijn strijden. En alles is hem ook afgenomen. Alles. Hij had niks meer dan alleen schuld. Maar daarna, dat kruis had zo'n diepe werking gedaan in zijn leven. Toen pas begon het herstel. En ik heb soms het gevoel. En deze man, God is me nog steeds, hij heeft natuurlijk nog steeds schade aan het verleden. Maar hij heeft vrede in zijn hart. En alles kan hem gestolen worden nu. Hij heeft vrede met God. En ik heb deze man vrede zien vinden bij God. Iedereen naarmate hem afgeschreven. De kerk, iedereen. Maar God is aan het herstellen. En God is deze man verder aan het zegenen. En omdat ik hem nooit heb afgewezen, heeft hij zijn 2 bedrijven die hij in Engeland heeft, die eigenlijk naar beide verdwijning waren, allemaal gegeven. Is dit, alsjeblieft, voor jou. Hij zegt, je hebt me zo bijgestaan. Nou, dat is het genade die ik toen kreeg, maar dat had ik helemaal, dat was helemaal niet mijn gedachte. En daar heeft de Heer het grotelijks gebruikt. Maar wat ik ermee wel aan wil geven is, deze man aanvaarde de werking van het kruis in zijn leven. Als jij worstelt op dit moment, als jij het moeilijk hebt op dit moment, omdat je verkeerde beslissingen hebt gemaakt, aanvaar het kruis van Jezus. We moeten eerst afgebroken worden. Laat jezelf afbreken. Aanvaar het kruis van Jezus. Zie je leven. Neem op jouw kruis. Laat Christus jou verlossen. Want zoveel mannen en vrouwen, en ik heb zelf ook meerdere malen die fout gemaakt. En altijd moet je oppassen dat hij doet. Dat je mensen die net op bekering komen, te snel opbouwt in hun geloof. Want eerst moet de afbraak zijn. Eerst moeten alle resten van het oude weg zijn. Om het nieuwe te kunnen opbouwen. Jacobus 4 zegt zo. Nader tot mij en ik zal tot u naderen. Verneder u tot mij en ik zal u ter zijne tijd verhogen. Dus God, wij moeten ons vernederen. Maar God zal jou verhogen wanneer hij denkt dat hij het goed vindt. En heel veel mensen die zich vernederen willen gelijk verhoogd worden. Maar dat is aan God zelf, wanneer hij jou verhoogt. Maar als hij jou verhoogt, dan gebeurt het ook echt. Dan val je ook niet zo diep naar beneden. Dan gebeurt het echt. Broeders, zie je daar dat kruis? Op die preekstoel daar. Zusters, begrijp de noodzaak van dat kruis. Want als de Joden gaan zien wie ze doorstoken hebben, krijgen ze een openbaring van dat kruis. Dan gaan ze het kruis zien. Dan gaan ze zien, door dat kruis word ik verlost. Door dat kruis worden we verlost van al die vijanden. Van de antichrist met al zijn legers. Wij worden verlost. Dan zal Christus zijn koninkrijk gaan beginnen. Dan zal hij komen en zijn voeten zetten op de Olijfberg. En op de troon van David plaatsnemen. Pas als ze het kruis aanvaarden. Als ze zien wie ze doorstoken hebben. Want hij is doorstoken aan het kruis. En dan aan het kruis zien ze deze houding. Kom alle die vermoeid en belast zijn tot mij. En ik zal u rust geven. De houding van het kruis is een welkomsteken. Kom alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Dat is wat de houding van het kruis. Dan zullen ze Jezus zo zien hangen. En dan zullen de Joden zeggen, en gelukkig nog vele meer, wij komen, wij zullen u niet meer opnieuw doorsteken, wij aanvaarden het. En dan zal de aanneming zo geweldig groot zijn. De aanneming zal zo enorm zijn, dat alle volken in deze wereld er daardoor gezegend worden. Maar wat is de les van 2019? Heb jij het kruis al aanvaard? Heb jij het kruis al aanvaard? Ben jij bereid om afstand te doen van alles? Zoals dat mooie stukje wat onze broeder deelde over de rijke jongeling. Ben jij bereid om het laatste wat je hebt? Dat laatste ding. Ben jij bereid om die geloofsprong te maken? Ben je bereid om alles te geven aan de Heer? Alles. Je bedrijf. Ik heb het aan de Heer moeten geven. De Heer zegt, ik ga jou niet zegenen als jij je bedrijf niet aan mij geeft. Ik weet nog al een keer een moment, dat is al heel wat jaren geleden, dat de Heer vroeg me, ik wil controle krijgen over je gezin. Ik wil dat je gezin aan mij geeft, je kinderen en je vrouw. En ik weet nog, Judith lag op bed. Ruben was nog niet geboren, Esther ook nog niet. En ik dacht, oh, als ik mijn vrouw aan u geef, dan gaat u het van me afpakken. Dan zal ze wel sterven, dat dacht ik. En ik zat te shake op de bank. En toen ben ik toch op mijn knieën gegaan. Ik zeg, Heere, ik weet dat u een goed God bent. En wat er ook in mijn leven gebeurt, ik geef Judith en mijn kinderen terug aan u. Daar zit ze. Ze is niet afgepakt. God neemt niet weg, omdat hij dat grappig of leuk of fijn vindt om mensen pijn te doen. Hij neemt alleen weg als hij daar een betere reden voor heeft. Die wij soms niet begrijpen. God. En tot vandaag de dag en morgen kan het anders zijn. Want er is een buurman naast mij die net zijn 41-jarige vrouw verloren heeft. Een paar weken geleden, 7 april. Dat was wel het grootste getuigenis bij ons in de straat. Maar God heeft mijn vrouw gegeven. Maar omdat ik ze mijn vrouw teruggeef aan de Heer, kon de Heer met haar werken. En dan ben ik erdoor gezegend. Doordat ik mijn kinderen teruggegeven heb, kan de Heer in de harten van mijn kinderen werken. Zodat wij dat de gemeente, we met z'n allen gezegend worden. Lieve broeders en zusters, er is nog hoop. Hoe donker het ook vandaag in je leven is. Hoe donker vandaag ook Nederland is. En ik weet, het is een lange preek. Hoe donker het ook is. Hoe donker het ook is, verlies de hoop op opwekking niet. Want Jezus wacht op u. Hij wacht op u. Zijn armen zijn wijd open. En hij zegt vandaag weer opnieuw, kom alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. God zegen jullie. Amen.